Goed, goedemorgen. We gaan vandaag weer naar Romeinen 8. Romeinen 8. En ik ga met u lezen vanaf vers 18 tot aan het eind van het hoofdstuk. Romeinen 8, vanaf vers 18. En daar staat, Romeinen 8, vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God verheiligend pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Tot zover. Vandaag willen we niet, zoals de vorige keer, stilstaan bij dit gedeelte en dan de dispensationele bril op de neus zetten. Maar we willen nu dit gedeelte overdenken met de praktische bril op de neus. En kijken welke geestelijke toepassingen hier zijn die we naar ons toe mogen trekken. We hebben vele keer wel gezien dat dit gedeelte niet over ons gaat. Het gaat hier niet over leden van de gemeente van het lichaam van Christus. Het gaat hier over leden van de gemeente van rechtvaardigden. Heel de Bijbel is wel voor ons geschreven, maar heel de Bijbel gaat niet over ons. En dat geldt ook hier. Dit gaat niet over ons, maar het is wel voor ons. En daarom mogen we best op zoek gaan naar hetgeen op ons ook naar ons toe mogen trekken en op onszelf mogen betrekken. Laten we beginnen met het lezen van de eerste paar versen, vers 18 tot en met vers 21. Vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ja, als je hier naar dit gedeelte kijkt, vers 18 tot en met vers 21, zijn er eigenlijk vier onderwerpen, vier onderdelen die gepasseerd worden. In vers 18 gaat het over de openbaring der heerlijkheid. In vers 19 gaat het over het openbaar worden van de zonen Gods. En in vers 20-21 gaat het over de vrijheid der heerlijkheid, die kinderen Gods zullen beleven. Maar in vers 22, en dat lezen we nu erbij, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Daar zien we het zuchten van de schepping. Dus eerst is de aandacht op die zonen Gods, die we overigens niet zijn. Wij zijn wel ook een zoon Gods, maar de gemeente der rechtvaardigen gaat het hier over, die ook die adoptie heeft, die aanneming tot het zoonschap. En ja, zij zijn een zoon, een van de geadopteerde zonen van God. En er wordt van gezegd hier dat ze geopenbaard zullen worden, dat het gepaard zal gaan met heerlijkheid, dat het gepaard zal gaan ook nog eens met een geweldige vrijheid, die openbaar zal worden aan heel de schepping. En heel de schepping wacht daarop, want heel de schepping is in barensnood. Heel die schepping zucht als een schepping die wil baren. Een nieuwe schepping. Maar laten we maar beginnen bij vers 18. Waar staat, want ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Die tegenwoordige tijd hier, hebben we gezien, dat was eigenlijk de handelingen. En in de handelingen zag de apostel Paulus uit op de wederkomst van Christus. Maar wat ging aan de wederkomst van Christus vooraf? De grote verdrukking, het openbaar worden van de zoon des verderfs, het laatste der dagen en wat het allemaal met zich meebracht. Lijden, het lijden van de tegenwoordige tijd. Maar we kunnen ook voor ons zeggen, die tegenwoordige tijd was wel toen in de handelingen, maar we mogen zo'n vers ook geestelijk toepassen. En dan toetrekken en zeggen ja, en ook met Paulus zeggen over Leek 2010, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd in mijn leven niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wat was het voor een soort lijden voor Paulus in de handelingen en ook met het gezichtspunt van de wederkomst van Christus die aanstaande was, die spoedig zou plaatsvinden? En de grote verdrukking waar ze doorheen zouden moeten gaan, wat voor lijden was dat? Dat was het lijden van Christus. Er is hier wel een nieuwe pericoop in mijn Bijbel, en ook in uw Bijbel, maar in de echte Bijbel heb je geen pericoop en hoofdstukken. En daarom moet je daar een beetje voorzichtig mee zijn, want die teksten die vloeien in elkaar over. En vers 17, wat aan vers 18 vooraf gaat, is eigenlijk één geheel met vers 18. En daar gaat het ook met nadruk over lijden in vers 17. En als we dan kijken, wanneer zullen ze erven, deze gemeente van rechtvaardigen? Vers 17, zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers indien wij delen in, en hebben ze helaas gezet een kleine letter bij mij, maar je zou eigenlijk een hoofdletter moeten plaatsen. Want er staat, indien wij delen in zijn lijden, het lijden van Christus, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking, de verheerlijking van Christus. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, zijn heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het gaat over zijn lijden en zijn heerlijkheid. En als wij delen in zijn lijden, zegt de apostel Paulus, dan zullen we ook delen in zijn heerlijkheid, in zijn verheerlijking. Wat is dat dan voor lijden? Nou, gelukkig in dit hele hoofdstuk wordt dat wel degelijk aangestipt. Wat is dat lijden? Gaan we naar vers 35, want daar staat het mee in verband. Hoe wordt dat lijden uitgedrukt in vers 35? Nou, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan krijg je al dat lijden. Zal lijden ons scheiden van de liefde van Christus? Zijn lijden, dat je deel krijgt aan zijn lijden. Wat is dan deel krijgen aan Christus lijden? Nou, zegt Paulus, daar weet ik wel van. Dat is verdrukken. Dat is verdrukking of benauwdheid. Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. En dat heeft hij allemaal meegemaakt in zijn leven. Stuk voor stuk voor stuk. Dat hij verdrukt werd. Dat hij als het ware moest vluchten. Dat hij in benauwdheid werd gebracht. Dat hij vervolgd werd. En uiteindelijk heeft hij zijn leven ook gelaten door het zwaard. Maar ook die naaktheid en het gevaar wat maar dreigde. Die honger die hij heeft gekend. Als je gaat naar 2 Korinthe 11... dan somt hij dat opeens op, hè, in 2 Korinthe 11. 2 Korinthe 11, vers 23. En ik begin ietsje verder eigenlijk in vers 23. Dienaren van Christus zijn zij, en heeft hij het over anderen, eigenlijk tegenstanders, predikers die in de Korinthische gemeente waren neergestreken en die het te moeilijk maakten. Hij zegt, ik spreek tegen mijn verstand in, en dan gaat hij zichzelf vergelijken met hen. Hij zegt, ik nog meer. In moeite veel vaker. In gevangenschap veel vaker. In slagen, maar al te zeer. In doodsgevaren, menigmaal. Van de Joden heb ik de 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid. Dat is nogal wat. Dat maakte hij allemaal mee. Hij stond het even op, hè. Nou, dat is helemaal parallel aan Romeinen 8, vers 35. Waar daar staat, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ja, is dat verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid of gevaar? Of het zwaard? Het antwoord weten we, nee. Niets kan ons scheiden van het lichaam van Christus en van hem. En van zijn liefde. Maar, ja, hou wel vast. Als je werkelijk in de voetsporen treedt van de apostel Paulus, dan krijg je te maken met het lijden van Christus. En wie veroorzaakte dat nou in Paulus' leven? Wie? Want hier in Romeinen 8 gaat het steeds over wie. Wie doet dit? Wie staat daar nou achter? Oké, die hele schepping zucht. Maar waarom wordt de apostel Paulus en wij nou in ons leven in de verdrukking gebracht? In die benauwdheid? In dat gevaar? Nou, dat staat erachter. Dat staat in vers 38... en 39, want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog machten, nog heden nog toekomst, nog krachten, nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Hij zegt, ik ben er zeker van, maar het kan wel zijn leven kosten, dood nog leven. En dan gaat hij ze opnoemen. En eigenlijk zijn het allemaal machten die hij hier opnoemt, die hem naar het leven staan, die hem in gevaar brengen, in benauwdheid brengen. Engelen. Machten. Dat zijn schepselen. Die in heden en toekomst het hem moeilijk maken. Krachten. En dan staat er verder hoogte en diepte. Dat is een beetje ruim vertaald. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld die krachten die er zijn. Dat kunnen hoge krachten zijn, hoge schepselen, hoge wezens zijn, maar het kunnen ook lage schepselen zijn, hoogte en diepte. En dan roept hij uiteindelijk uit, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Waarom zegt hij dat nou? Nog enig ander schepsel. Welk schepsel blijft dan over? Die eigenlijk het Paulus moeilijk maakt, die het ons moeilijk maakt. Wie is dat? We weten wel wie dat is. Dat is Satan. De tegenstander Gods. De diabolos. En daar vestigde hij dan uiteindelijk ons het oog op. Hier ligt Paulus lijden. Hier ligt
ons lijden. Dat is een geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed. Het ziet er wel zo uit, maar dat is niet zo. Achter dat vlees en bloed staan die boosheden in de hemelse gewesten. En dat was in Romeinen 8 al zo. En dat is in Efeze 6 natuurlijk ook het geval. Maar wat doet hij in vers 18? Hij zet daar het lijden en de heerlijkheid tegenover elkaar. Was dit te volgen? Ja, hè? Hoe dat verband houdt met heel dit hoofdstuk. Daarom is het altijd goed om zo'n hoofdstuk in zo'n context helemaal te lezen. Dus alles te lezen en alles te betrekken. Maar wat is Paulus' overtuiging? Nou, hij is er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Hij ziet het als een weegschaal. Hij gaat wat hij nu meemaakt in het heden vergelijken met wat hij wacht, wat hem wacht in de toekomst, wat ook ons wacht in de toekomst. En hij zegt eigenlijk, lijden is licht en het weegt niet op tegen de heerlijkheid. Als de heerlijkheid en dat lijden, zijn lijden, gaat vergelijken en je doet het in de weegschaal, ja, dan is het lijden is licht en de heerlijkheid, ja, daar weegt het niet tegenop. Datzelfde hebben we verleden keer al gezien. Zoek het nog maar eens op in 2 Korinthe 4. In 2 Korinthe 4. Een heel parallel gedeelte. Vers 16. Maar staat, daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last, daar heb je weer, dat lijden, dat is een liste. Een lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Ja, dat is een prachtige vergelijking die hij doet, ook hier. Identiek aan Romeinen 8 vers 18. Hij vergelijkt hier die lichte last met die heerlijkheid en die lichte last der verdrukking, dat is maar een ogenblik, zegt hij. Terwijl dat gewicht van heerlijkheid, dat is eeuwig. Natuurlijk, dat eeuwige gewicht van heerlijkheid, dat is onzichtbaar. Dat is onzichtbaar. Terwijl die lichte last der verdrukking van een ogenblik, ja, dat zie je, dat maak je mee. En daarom valt het niet mee. Maar hij vestigt er nogmaals dan aan het eind van vers 18 ons oog erop. Hij zegt, nee, dat zichtbare is maar tijdelijk hoor. Het is maar voor een ogenblik. Maar daarna, dat onzichtbare, dat is eeuwig. Dat ligt bij de Heer. Daar zorgt hij voor. En dan gaat hij verder, hoofdstuk 5 vers 1, want eigenlijk loopt het gewoon door. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Hebben wij ook. Want hierom zuchten wij, hier krijg je dat zuchten van Romeinen 8, wij haken ernaar, hier zie je dat rijkhalsend verlangen, hè, wat de schepping heeft, maar wat wij ook hebben. Wij hebben ook zo'n rijkhalsend verlangen, wanneer is dat voorbij? Nou, hij had een rijkhalsend verlangen, wat was zijn hoop in de handelingen? Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemelen overkleed te worden. Nou, het zou gaan gebeuren in een ondeelbaar ogenblik, als ze de Heren tegemoet zouden gaan in de lucht, hè, bij zijn komst hier op aarde. Dat is onze hoop niet, dat was zijn hoop in de handelingen, dat overkleed worden, maar net zoals wij als het ware hunkeren en ernaar haken, naar onze hoop dat we deel mogen krijgen aan de uitopstanding die uit de doden is, die tussenuit de doden is. Hè. Zo had hij ook in die dagen een hoop die specifiek gold voor de gemeente van rechtvaardigen. Maar hij zuchtte in die tijd. De schepping zuchtte in die tijd. En wij zuchten in onze tijd net zo. En de schepping om ons heen zucht ook. Maar hij had een hoop. En nu hebben wij een hoop die nog veel hoger en groter is dan de hoop die zij hadden. Zij hadden al een hoop wat gepaard zou gaan met een eeuwig gewicht van heerlijkheid, wat voor hun wel onzichtbaar is, maar het is wel heerlijkheid. En ook wij krijgen te maken met een enorm gewicht van heerlijkheid. Dan staat er nog bij in vers 18,
van Romeinen 8. Dat is wel goed om te lezen, staat dan. Over die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Ja, dat staat er niet in het Grieks. Dat staat niet over ons. In het Grieks staat eigenlijk de heerlijkheid die tot in ons geopenbaard zal worden. Tot in. Wat niet bedoeld wordt in deze tekst is dat de heerlijkheid ons geopenbaard zal worden en dat we dan die heerlijkheid zullen zien en zullen meemaken in nieuwe schepping enzovoort. Maar dat we er verder alleen naar zullen kijken. Hè? Het is niet de bedoeling in deze tekst dat die heerlijkheid ons alleen maar zal worden getoond. Hè? Hoe fantastisch en heerlijk en bevrijd dat voor heel de schepping zal zijn. Nee, wat bedoeld wordt in deze tekst is de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Die heerlijkheid die wordt ons niet alleen getoond, nee, die heerlijkheid, die zullen we ontvangen. We zullen erin delen. Die heerlijkheid gaat tot in ons, zegt Paulus. We zullen die heerlijkheid ook erven. Als we delen in zijn lijden, dat maken we ook helemaal mee. We zullen ook delen in die verheerlijking. Dat maken we ook helemaal mee. En de gemeente van rechtvaardigen, waar het hier over gaat, ja, die zouden te maken krijgen met een hemelse heerlijkheid. En wij als het lichaam van Christus krijgen te maken met een bovenhemelse heerlijkheid. Goed, het zal ook geopenbaard worden, hè? Die over ons geopenbaard zal worden, of liever gezegd tot in ons geopenbaard zal worden. Het woord openbaar is eigenlijk het woord onthullen. Het zal onthuld worden. En dat moet je goed vasthouden. Het zal onthuld worden, die heerlijkheid. Met andere woorden, is die heerlijkheid er nu al? Ja, die heerlijkheid is er eigenlijk nu al. Die vind je aan de rechterhand Gods. Waar Christus zit. Daar is die heerlijkheid. Alleen die heerlijkheid is verborgen. Die heerlijkheid is nog niet geopenbaard. Die heerlijkheid moet nog onthuld worden. Daar moet er iets van voor ons van afgaan. En dan moeten wij in die heerlijkheid worden getrokken. Die heerlijkheid is voor ons nu niet zichtbaar. Die is onzichtbaar. Maar hij is eeuwig. Hij bevindt zich in God zelf. En we mogen er zeker van zijn. Vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden, zijn lijden, in die tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, zijn heerlijkheid, die in ons tot in ons onthuld zou worden. Wat is een vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Hij is er zo zeker van, dat wordt nog herhaald in vers 38, hè? Want er staat in het Grieks eigenlijk hetzelfde, vers 38, want ik ben verzekerd. Hij is zeker. Hetzelfde als vers 18, want ik ben er zeker van. En dat delen in zijn lijden betekent natuurlijk, ondanks alles, een geestelijke strijd. En dat is inderdaad levensbedreigend, zoals het ook bij Paulus was, zoals het ook bij Christus was, zoals het ook bij ons is. En vele gelovigen ook in de afgelopen 2000 jaar, die vervolgd zijn en hun leven voor Christus hebben gegeven. Het is een strijd natuurlijk tegen de overheden. Goed, vers 19 dan. Want met een rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Ja, de heerlijkheid zal straks heel de schepping omvatten, volgens de apostel Paulus. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Het zal niet alleen een heerlijkheid zijn die tot in ons geopenbaard zal worden, die onthuld zal worden. Maar het is ook de bedoeling, niet alleen de gelovigen van nu en de gelovigen van de handelingen, die deel hebben gekregen aan een roeping. Want tot dusver zijn er eigenlijk drie zonen Gods geadopteerd en zijn er drie roepingen naast elkaar. Hè, die van Israël, die van die gemeente van rechtvaardigen en de leden van het lichaam van Christus, allemaal roepingen. En er zal een geweldige heerlijkheid over ons geopenbaard worden, maar heel de schepping
Die wacht met rijkhalzend verlangen op het openbaar worden van die zonen Gods. Het is meervoud. Het is niet die ene zoon van God die geadopteerd is. Die gemeente van rechtvaardigen. Die schepping wacht ook op het openbaar worden van die zoon Gods. Het volk Israël. Die ook die adoptie hebt tot het zoonschap. Romeinen 9. Romeinen 9 vers 4. Dat gaat over de adoptie van die andere zoon, de adoptie van Israël. Daar staat, zij zijn Israëlieten. En we staan er gelijk achter over de Israëlieten. Hunner is de adoptie tot zonen. En dan hebben we het meteen over de heerlijkheid en de verbonden. Het nieuwe verbond, wat voor Israël zal gelden. Dus ook daar vind je die aanneming tot het zoonschap, maar dan voor Israël. Een andere zoon. En zo kan je ook naar Efeze gaan, daar hebben we nu geen tijd voor, maar kun je ook in Efeze 1 lezen, dat wij ook de aanneming hebben tot het zoonschap. En er zit ook heerlijkheid aan vast. En in feite vers 19, daar vestigt Paulus dus de aandacht erop, dat heel die schepping met rijkhalzend verlangen wacht op het openbaar worden der zonen Gods. En dat is meervoud. En dan mag je ruimer zien. Dan mag je ook Israël bij betrekken, die in hoofdstuk 9 wordt genoemd. Die ook zonen worden genoemd, zonen Gods. En dan mag je ook nog betrekken, wat hier nog niet openbaar was, maar wat er ook bij zal horen, het openbaar worden van ons als het lichaam van Christus, als de Zoon van God. Wat is dan die schepping die wacht op het openbaar worden der zonen Gods? Nou, wat omvat die schepping dan? Nou, het zijn niet alleen de gelovigen. Dat is heel de mensheid. Heel de mensheid die God niet kent. Die mensenwereld om ons heen. Die wacht ook. Die kreunt ook. Die zucht. Dat is Romeinen 8. Heel die schepping zucht. En is in barensnood. Heel die mensheid. Die wacht in feite op dat gebeuren. Ergens diep in het hart bij ieder mens is daar toch dat God aan de mensheid in het algemeen de vrouwen belofte hebt gegeven van de beloofde vrouwenzaad. En in welke religie je ook komt, overal is daar, ook al is dat verduisterd, die belofte van het vrouwenzaad, het Genesis 3 vers 15. In elke religie, in elk godsdienst, verwacht men een verlosser. Ja, heel die mensheid gaat het hier over, dat is die schepping. Heel de dierenwereld om ons heen. Die kreunt ook, die zucht ook, die behoort ook bij die schepping die je in Genesis 1 kan vinden. Hè? Die geschapen is. Heel die wereld die wacht met rijkhalzend verlangen. Maar ook de engelenwereld is enorm geïnteresseerd. Ook dat rijkhalzende verlangen. Dat begeerig zijn om dat mee te maken. Het openbaar worden der zonen Gods. Daar wacht ook heel die engelenwereld op. Wie zegt dat? Nou, bijvoorbeeld in 1 Petrus lees je dat. 1 Petrus. 1 Petrus 1. Vers 12. 1 Petrus 1 vers 12. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeerig zijn een blik te slaan. Ja, engelen zijn begeerig daar een blik in te slaan, in dat evangelie. Want hun verlossing zit daar aan vast. Zo werkt dat. En de engelenwereld weet wel dat diezelfde gemeente van Romeinen 8, als het hun openbaar worden, over wie zullen zij oordelen? Over wie gaat deze, niet wij, maar wie gaat over die engelen oordelen? Wie is straks het oordeel gegeven? Ja, de gemeente der rechtvaardigen. Wij kunnen dat eigenlijk niet ons voorstellen, maar het staat er wel. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6, 1 Korinthe 6, vers 3. 1 Korinthe 6, vers 3. Er staat, en misschien is dat niet zo bekend, maar weet gij niet, staat er in vers 3, weet gij niet, Korintiërs, dat wij over engelen oordelen zullen? Het oordeel over de engelenwereld is straks gegeven aan die ene zoon die een hemelse roeping heeft. Die een hemels erfdeel heeft. Die dat erft. En die over die engelen in die hemelen gaan oordelen. En dat is deze gemeente. Uit de handelingen. Deze gemeente van rechtvaardigen. Die wordt ervoor gebruikt. Hè? En die wordt ervoor ingezet. Zoals Israël zal gaan oordelen. Als een koninklijk priesterdom onder de volkeren. En wij dat zullen doen. Hè, als het lichaam van Christus over machten, krachten en heerschappijen in het bovenhemelse. Dus dat is heel die schepping. Vers 19. Hè? Met rijkhalsend verlangen. Ook de engelenwereld. Ook de mensheid. Ook de dieren. Hè, wachten ze op het openbaar worden der zonen Gods. Want wat gaat er dan gebeuren? Dan als die zonen Gods openbaar worden. Hè, bij de wederkomst van Christus. En zij hun erfdeel zullen binnengaan. Dan is dat het start zijn. Dat de adoptie, de aanneming tot zonen voor hun van kracht worden. Die zonen Gods worden openbaar. Die worden getoond. Die ontvangen heerlijkheid. Hè, die worden verheerlijkt met Christus. Ook wij. Hè, dus als we dan onszelf trekken, gaan we naar Colossense 3 over die heerlijkheid. Dan staat in Colossense 3 ook alweer, vers 4. Colossense 3, vers 4. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wij verschijnen ook in heerlijkheid. Israël verschijnt in heerlijkheid. De gemeente van Jezus geboren verschijnt in heerlijkheid. Al die drie geadopteerde zonen worden openbaar en worden getoond aan de schepping. En als een startschijn, in feite, als die zonen Gods worden ingeschakeld, het startschijn dat zij zullen delen en ingeschakeld zullen worden in de heerschappij van Christus. Als hij zijn koningschap over deze schepping op zich neemt. Dat is een, die schepping, hè, vers 19, wacht, hè, met rijkhalsend verlangen, wacht de schepping. Dat is dat bekende woord van verwachting. Wachten, uitzien naar, wachten op. Waar wachten ze eigenlijk op? Op de komst van de Heere Jezus Christus, waardoor die zonen Gods die heerlijkheid zullen ontvangen en daardoor de hele schepping vrijheid zal ontvangen. Dat zegt vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daar onderworpen heeft, in hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Dat gaat gebeuren. Dat gaat er gebeuren. En die schepping die verlangt daarnaar. Die schepping verlangt om verlost te worden van de vruchteloosheid, hè? Vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Het is allemaal zo vruchteloos. Ja. Je denkt dat je wel bereikt en het gaat weer stuk. En het kan in maatschappelijke dingen zijn, maar ook dingen die je maakt. He, je kan denken, nou, ik heb de mooiste auto gekocht van de wereld en die gaat nooit meer stuk. Nou, over zoveel jaar weer een nieuwe nodig. Het is allemaal vruchteloos. En ook alles wat je opbouwt, alles wat je doet, het vergaat. En ook zelf verga je. Het is allemaal vergankelijk. He? Vers 21. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden. Men is dienstbaar aan de vergankelijkheid. Alles is vergankelijk. Overal kleeft de dood aan. Ja, of we het leuk vinden of niet, zo is het. Men is dienstbaar. Het is een slavernij aan de vergankelijkheid. De mens wil er maar van loskomen. En de dieren wilden ook van loskomen, maar ze zitten eraan vast. Ze zijn te maken met een wereld waar de zonde en de dood is binnengekomen. En ieder schepsel in deze wereld zit daaraan vast. Vers 20 zegt natuurlijk, niet vrijwillig. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. God heeft dat gedaan. Dat is die hem. Dat is die hem. Waarom heeft God die schepping op een gegeven ogenblik daaraan onderworpen? Nou, we weten het wel waarom, want dat hebben we verleden keer opgezocht in Genesis 3, vers 22 tot en met 24. We gaan vanwege de tijd het maar niet lezen, maar we weten wel waarom. Omdat de Heere zei, de mens na de zondeval is geworden gelijk ons. En wat we niet moeten toestaan, is dat de mens nu nog in zijn zondige staat gaat eten van die boom des levens. En ze werden het Hof van Ede uitgestuurd. En er werden cherubs opgesteld, twee, die met een flikkerend zwaard eigenlijk de weg tot de boom des levens bewaakten. Want als de mens zou eten, de schepping als maar een deel zou krijgen, nu aan leven, dan zou ze eeuwig leven hebben in de zonde. En dat was wat God niet voorstelde, wat God niet wilde. Daarom, de schepping wilde dat wel niet. En de mens wilde wel niet dat hij uit de Hof van Ede werd verdreven. Maar er was geen andere oplossing. De mens wilde wel geen kennis krijgen aan de dood. Maar er moet fundamenteel wat anders geschieden. Het moet niet zo worden dat wij mensen worden die ik weet niet hoe oud gaan worden. Ik weet wel, de medische wetenschap die staat dat voor, maar laten we zeggen dat we ook 500 jaar worden zoals Abraham. Dan lees je in de Bijbel van die man, na 500 jaar, die zegt, ik ben zat van jaren. Ja, kan je het voorstellen, als je oud wordt, dan vervalt dat lichaam. Het wordt steeds slechter. En dan maken we het allemaal mee. En laten we hopen dat als dat lichaam helemaal vervalt en dat je eigenlijk niks meer kan. Ja, laten we dan maar hopen dat het ook een beetje snel stopt dan, toch? Niet dat je als het ware in een soort tehuis zit, omdat je niks meer kan, niet meer kan eten, niet meer kan denken. Dat je daar dement zit en dat je daar voor eeuwig zit, zeg. Omdat we gegeten hebben van die boom des levens. Dat zou een slechte zaak zijn. En daarom zegt de Heer, nee, laat de mens dan maar sterven. Zal we inhouden dat ik mijn zoon moet geven, hè? De belofte van dat vrouwenzaad Christus, hè? Die onvergankelijk leven aan het licht zal brengen, maar dat vergankelijke leven, die vergankelijkheid, die dood, ja, daar moet mee afgerekend worden. En daar moeten we een oplossing voor verzinnen. Daarom heeft God ingegrepen, vers 20, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarom onderworpen heeft. En gelukkig maar, dat God dat heeft gedaan. Toch is er een hoop. Vers 21. In hopen echter. Ja, die schepping heeft een hoop. Dat vrouwenzaad, die belofte van het vrouwenzaad, Christus, is aan hen gegeven. En wat we net al overdacht hebben. Daar de spraakverwarring zie je ook als al die religies onder al die verschillende volkeren die dan ontstaan opkomen. Hebben al die religies één ding gemeen. Ze geloven allemaal en ze verwachten allemaal dat er iemand moet komen, een verlosser, die het voor hen oplost. En ook hebben ze daar hele duistere beelden soms van gekregen. En ook heeft de tegenstander dat gebruikt om zichzelf meer op de voorgrond te plaatsen enzovoort. Is er maar één natuurlijk, de Heer Jezus Christus, die de ware verlosser is en niet de valse. Een betere vertaling van vers 21 zou luiden, vers 21, in hopen echter, omdat de schepping zelf van de slavernij aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, en er voegen wat tussen, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Om te komen, heel de mensenwereld, heel de engelenwereld, ik ga het nog verder hoor, ook heel de dierenwereld, krijgt de gelegenheid en de kans om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want die heerlijkheid die nu onzichtbaar is, is dan zichtbaar. De verlossing is dan zichtbaar. Hoe? Nou, dat kan je zien aan die drie zonen Gods. Die aan het werk gaan in heel de schepping. In een verheerlijkte staat en positie. Die een fantastisch evangelie in de komende aionen, in de komende eeuwen, hebben te verkondigen. Ook wij, die veelkleurige wijsheid Gods, mogen wij verkondigen. Iets geweldigs mogen we prediken. Dat al die schepselen bevrijd mogen worden van de vergankelijkheid. En dat ze eeuwig leven mogen ontvangen. Althans, allereerst het leven in die eerste aion van die 1000 jaar, aionisch leven, maar ook verder de nieuwe schepping in, die daarna komt, een volgende aion. Het zijn de toekomende aionen, Efeze 2. Maar u bent zo doorkneed in de schriften, dat hoeven we niet te lezen. Ja. Die vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods zal er straks zichtbaar zijn, ook op aarde heel duidelijk zichtbaar zijn. Waar? In het koninkrijk der hemelen. En wat is het koninkrijk der hemelen? Het koninkrijk van Israël. En hoe zal het koninkrijk van Israël zijn? Hoe zal Palestina eruit zien? Het zal zijn als een hof van Eden. Waar staat dat? In Jesaja. We gaan naar Jesaja. Jesaja 51. Daar zie je die vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En dan zie je dat voor het zoonschap van Israël. Jesaja 51, vers 3. Wat is dan openbaar? Jesaja 51, vers 3. Want de Heere troost Sion. Hij troost al haar puinhopen. Hij maakt haar woestijn als Eden. En haar wildernis als de hof des Heeren. Blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden. Loflied en geklank van gezang. Nou, dat is toch prachtig. Dat is een geweldige toekomst. Maar dat zullen ze zien. Al de volken op aarde zullen het zien. Ze maken mee natuurlijk Jesaja 2. Ach, laat maar lezen. Jesaja 2, dat er een wereldvrede komt. Jesaja 2, die bekende verzen. Jesaja 2, vers 2. Jesaja 2, vers 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen herwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren aangaande zijn wegen, en omdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en volk, en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden, en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en ze zullen de oorlog niet meer leren. Het huis van Jacob komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. Een geweldige tijd. Een tijd van wereldvrede. Van een geweldige vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Ja. En is dat dan beperkt alleen maar de mensenwereld en de volkeren? Nee, het gaat veel verder. Het gaat ook naar de dierenwereld. Jesaja 11, de dierenwereld. Vanaf vers 6, Jesaja 11 vers 6. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje. Ja, dat moet je nu niet doen, in deze tijd. Maar dan zal het wel zo zijn. Ziet u, heel die schepping, die reikt er naar uit, hè? Die verlangt ernaar. Met rijkhalsend verlangen naar die vrijheid, de heerlijkheid van de kinderen Gods. Hè? Dan kan je dat verder lezen, vers 6 tot en met vers 10, vanwege de tijd mag u dat thuis zelf doen. Maar dan zie je hoe heel die dierenwereld zal veranderen. Hè? En dat een kind zal spelen met een giftige slang, en het kan allemaal. He, en de leeuw zal stro eten als het rund. Nou ja, dat is allemaal heel bijzonder. Kunnen we ons niet voorstellen dat een leeuw dat doet. Dat hij stro gaat eten. Als een koe. Ja, maar dat gaat wel gebeuren. Waarom? De Bijbel zegt het. Goed, we gaan terug naar Romeinen 8. Dat is dus die ganse schepping. Die bevrijd zal worden van de slavernij aan de vergankelijkheid. Die helemaal veranderen zal. En Paulus verwachtte dat toen, in Romeinen 8, dat dat spoedig zou gaan plaatsvinden, want hij verwachtte de wederkomst van Christus, de Messias. Dan gaan we het volgende pericoopje lezen, vanaf vers 22 tot en met vers 28. Vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien we echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En daar stoppen we precies. Dit hele gedeelte is het goed onderzoekt van vers 22 tot en met vers 28. Bestaat ook weer uit vier delen, vier opmerkingen. En die zijn gecentreerd rondom het woord weten. Eigenlijk zou je hier het woord weten, in het kleine stukje, moeten onderstrepen. Het eerste weten komen we tegen in vers 22. Maar begint het gelijk. Want wij weten. Wat weten wij? Nou, wat in vers 22 staat. Dat heel die schepping, gans die schepping, in al zijn onderdelen, de dieren, de mensen, de engelen, iedereen zucht. Die schepping is een barensnood. En dat weten we. Wat een zuchten. Maar er is ook, als je gaat kijken, in vers 26, daar komt het woord weten weer tegen, er is ook iets wat wij niet weten. Als je hebt opgemerkt dat heel die schepping zucht, en hebt opgemerkt dat wij zelf ook zuchten, wij zijn helemaal niet anders dan die schepping, wij zitten midden in die schepping, we maken er deel van uit en ook wij zuchten. Maar wat weten we niet, dat is het tweede weten, vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet. Er is ook iets wat wij niet weten. Wat weten we niet? Nou, we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Dat weten we niet. We zitten soms in zo'n geestelijke strijd met die tegenstanders van vers 38 en 39, die het ons zo moeilijk maken met een zevenvoudige moeilijkheden, vers 35... verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar op het zwaard, dat wij echt niet zullen weten in de praktijk, dat we echt niet weten wat we bidden moeten naar behoren. Wat zullen we nou bidden? Wat zullen we nou vragen? We weten het vaak geen eens. We roepen om hulp. Maar om nou te zeggen, het moet zus of het moet zo, ook dat weten we vaak niet. Maar dan krijg je vers 27, weer het woordje weten, en dat is iets heel moois. Hij weet. Wie weet? De Heilige Geest. Hij, vers 27, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. En hij pleit voor ons. Hij weet het. En hij kent ons. En hij weet in wat voor gevaren en moeilijkheden we zijn. Hij weet het. En dat is zo'n geruststelling voor ons, dat je dan het laatste weten krijgt in vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Wat het ook is. Wat voor problemen en moeilijkheden wij ook ons ook overkomen. Hij weet het. En we weten dat God al die dingen, al die problemen, laat medewerken ten goede. Al dat lijden zal leiden tot heerlijkheid. Zonder kruis geen kroon. En dat kruis laat maar aan de Heer over. Die laat het meewerken ten goede. En hij is een geweldig beloner. Hè, voor allen die God lief hebben. Dat wordt je weten. Hier in deze verse, dan vers 22 tot 28, die vier stuks, hè, wij weten niet, maar hij weet, en daarom weten we nu dat alle dingen zullen medewerken ten goede. Eerst maar vers 22, om daar wat op in te zoomen. Vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. In het Grieks staat er wat anders. Daar staat, want wij weten dat de hele schepping tot nu toe medezucht en medebarensweeën leidt. Medezucht, medebarensweeën. Het is geconcentreerd allereerst op ons lijden, op ons zuchten. En die hele schepping die zucht mee. En heel die schepping die leidt mee in barensweeën. Ja, waarom? Leidt die schepping, dat weten we, ja, vanwege de vruchteloosheid, vanwege de vergankelijkheid, vanwege de dood die tot elk mens is doorgegaan. En heel die schepping, die zucht mee. Alle mensen, alle dieren zuchten mee, want ook zij hebben te maken met ziekte, met pijn, met een strijd om het bestaan, strijd om voedsel. En Als er oorlog is, hè, dat hebben we nu gelukkig in de afgelopen jaren, tientallen jaren niet meegemaakt, maar mijn ouders allemaal wel. Als er oorlog is, ja, dat valt niet mee, dat is een heel zuchten. En als daar vervolging komt, jodenvervolging of wat dan ook voor vervolging of onderdrukking, hè, dat valt niet mee. Of dat er natuurrampen zijn, nou er is net is een in Tahiti, hè, is daar die enorme aardbeving geweest. Hè? En een paar jaar geleden was er weer die tsunami en dan is er weer een orkaan en dan is er weer een vulkaan die uitbarst. Ga maar door. Al die natuurrampen die er kunnen zijn. Of een watersnoodsramp in mijn geboortejaar. Hè, 1953. Heel die schepping zucht. En dat zuchten, dat blijft. Hè. We maken daar deel van uit. En die schepping ook. Vers 23. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. Ja, niet alleen de schepping zucht, alle mensen en dieren, ook wij zelf. Er is geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. En ook wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, wij die dat nieuwe geestelijke leven hebben ontvangen. Dat is die geest. Niet een geest met een hoofdletter, zoals hier staat, maar een geest met een kleine letter. Wij die leven uit de geest. Wij die leven uit het nieuwe leven. Het leven, het geestelijke leven, het nieuwe leven, het eeuwige leven. Dat de Heilige Geest als gever aan ons gegeven heeft. Ja. Dit is de gift. Geest. Wij zijn geestelijke mensen. We hebben deel gekregen aan geestelijk leven. En het hebben we als een eerste gave ontvangen. Wederom geboren leven. Leven uit God. En maar ondanks dat zuchten wij bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Letterlijk in de verwachting van de adoptie tot het zoonschap. Dat je geadopteerd wordt als zoon. En dat was bij hen dan de verlossing van ons lichaam. Vers 24. Want in die hoop zijn wij behouden, zegt Paulus. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hoop op hetgeen men ziet? Indien we echter hoop op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ja, de hoop van de gemeente van rechtvaardigen, hier in Romeinen 8, wat was die? Dat was de verlossing van hun lichaam. Het moment dat Christus weder zou komen en die adoptie gerealiseerd zou worden en dat ze verlost zouden worden van het lichaam. Hoe zou dat gaan? We hebben al gelezen, ze zouden overkleed worden. Het zou gaan in een ondeelbaar ogenblik als zij de Here tegemoet zouden gaan in de lucht. Laten we dat maar lezen, 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 50. En daar keken ze naar uit. Dat was hun hoop. 1 Korinthe 15. Vers 50. Dit spreek ik evenveel uit, broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimnis mede. En wat was dat geheimnis in die tijd? Dat is niet ons geheimnis van nu. Maar dat niet allen zullen wij ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden in een ogenblik bij de laatste bazuin. Dat was dat geheimnis. Nou, dat overkleed worden, dat veranderd worden in een ogenblik. Dat je een verheerlijk lichaam zou krijgen. Dat was dat geheimnis. En dat was iets geweldigs. Want de bazuin zou klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra het vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft. En het sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft. Zodat het woord werkelijkheid wordt dat geschreven is. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? Daar keken ze naar uit, dat was een hoop. En dat is eigenlijk Romeinen 5, 6, 7, 8. Hè? Dat de dood, hè, deze schepping is binnengekomen. En dat de dood alles heeft aangetast. En dat de zonde en de dood regeren in deze schepping. Maar je ziet ook Deze gemeente van rechtvaardigen die verwachten de verlossing van hun lichaam. En dat zou zo gebeuren. En dat was hun hoop. En zoals hier vers 24 en 25 zegt, we zijn in die hoop behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Hoe zal men hopen wat geen mens ziet, die men echter hoopt wat geen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ze hielden vol om dit te verwachten. Dit was hun hoop. Vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Neem je moet je goed lezen, vers 26. Het begint met en evenzo. Dat kan je ook vertalen met op dezelfde wijze, evenzo. Als iets begint met evenzo, op dezelfde wijze, dan wordt er verwezen naar de voorgaande verzen. Wat voor hoop hadden deze gelovigen? Wat voor hoop hebben wij? Ook al is die hoop verschillend, wij hebben een hoop. En wat heb je aan die hoop? Nou, je bent niet hopeloos. De wereld, die schepping, die is een beetje hopeloos. Wat is hoop? Nou, dat is iets wat je heel zeker weet. Het is niet van, zoals wij zeggen, ik hoop dat dit of dat gebeurt. Nee, je mag zeker weten dat iets gaat geschieden. Dat is een Bijbelse hoop. Zekerheid hebben. En die zekerheid is Romeinen 8, hè? Want ik ben er zeker van. Romeinen 8 vers 18. Romeinen 8 vers 38, want ik ben verzekerd. Je bent er zeker van. En die hoop, die Bijbelse hoop, is, geeft altijd zekerheid. Ook al was het anders ingevuld in de dagen van de Romeinen. En hebben wij nu tegenwoordig een andere hoop. De hoop op de uitopstanding die uit de doden is. Maar dat is wel een geweldige hulp in je leven. Dat geeft je een geweldig uitzicht. En die hoop, die houdt je als ware op de been. Je hebt het woord van God in je handen. Dat is een hulp. En wat voor hulp heeft de gelovige die de ongelovige niet heeft? En dat is zijn hoop. Zijn hoop op Christus. Maar niet alleen. Hij heeft nog een tweede hulp. En daar gaat vers 26 over. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. De hoop die we hebben, komt onze zwakheid te hulp. Daarom zijn ons beloften gegeven. Daarom is ons een geweldige toekomstverwachting gegeven. En dat laat je verder kijken dan hier en nu. Door de geloofsbril, door de bril van de hoop. Maar dat niet alleen. En evenzo, er is nog meer hulp. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Dat is geweldig. De geest, de Heilige Geest, die mag je hier wel met een hoofdletter schrijven en zo laten staan. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Wat is onze zwakheid? Wat is onze zwakheid? Dat is de zwakheid van het vlees. Dat is een zwakheid zoals wij hier allemaal zitten in het vlees. We zitten hier zwak. De zwakheid van het vlees. Romeinen 8 vers 3. Daar wordt ook over die zwakheid gesproken. Want de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, heeft God door zijn eigen zoon te zenden in het vlees, het aan de zonde gelijk. En waarom de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Maar niemand kon de wet houden. Waarom? Omdat wij zwak zijn door het vlees. En ook vers 26. Wat is onze zwakheid? Dat is de zwakheid van ons vlees. De zwakheid van het lichaam. En wanneer merk je nou dat je zwak bent? Dat merk je hier en nu. We zijn nou al een tijdje bezig. Een uurtje bijna. En nou worden we allemaal lichamelijk zwak. Ja, toch? Ik kan zwak worden als spreker. En u kunt ook zwak worden. Waarom? Romeinen 6, vers 19. Dan gaat Paulus daar wat zeggen, in uitleggen, in Romeinen 6. Gaat er even niet over wat hij precies wilde uitleggen. Maar dan zegt hij in vers 19, ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Hij moet het uitgebreid gaan uitleggen, anders begrijpen ze het niet. En hij gaat een voorbeeld hier aanhalen. Waarom? Waarom doet hij dat? Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Met bijbelstudie heb je dat altijd. Het gaat een lange tijd goed en dan kom je op een punt en dan ben je geneigd af te haken. Waarom ga je afhaken? Vanwege de zwakheid van het vlees. Met een spreker is dat hetzelfde. Een spreker is niet zo sterk. En op een gegeven ogenblik, als je al een uurtje bezig bent, dan ben je geneigd om door haar te zeggen, amen. Toch? Vanwege mijn zwakheid van het vlees. Kijk maar, dat is bij Paulus hetzelfde. Hè? 1 Korinthe 2, vers 3. Hoe kwam hij in de gemeente van Korinthe? Nou, 1 Korinthe 2, vers 3. O kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid. Nee, hij kwam in zwakheid. Met vrezen en beven. En iedereen die naar een, die weet dat hij moet gaan spreken voor een groep. Als ik u vraag om hier te gaan spreken voor de groep. Nou, dan heb je allemaal, laten we noemen, plankenkoorts. Maar dat heb je allemaal. Je hebt allemaal een zekere mate van vrees om te starten. En als je start, dan krijg je hulp van de Geest van God. Maar je bent maar zwak. En je moet het ook volhouden. Je moet ook door blijven gaan. Dat valt niet mee. Dus ja, in de geestelijke dingen is het altijd zo. Je moet geestelijke redeneringen volgen. En de Bijbel is ons gegeven. En dat is toch wel een moeilijk boek. Want het boek is eigenlijk vanuit de hemel afkomstig. Geïnspireerd door Gods geest. Er zijn heel veel geestelijke dingen worden aan ons uitgelegd. Ja, daar moet je je voor inspannen. Een spreker moet zich inspannen om zich daarop voor te bereiden. En wat hij dan in uren heeft voorbereid en overdacht, dan moet hij dan ook weer met de geest van God zo proberen te vertalen dat het voor u makkelijk is om te vatten. Maar ja, het zijn geestelijke dingen. Zo makkelijk is het niet. En we worden allemaal gauw moe. En zijn we geneigd om af te haken en denken, nou, laat maar gaan lunchen, toch? Nou. Dan is er nog wat.
Even een eindje vooruit.
Wat is nog meer zwak? Dan gaan we naar Romeinen 8, weer terug. Niet alleen het spreken is zwak, en het luisteren is zwak, en bijbelstudie zijn we zwak in. Maar waar zijn we nog meer zwak in? Vers 26. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Ons gebed is ook zwak. Dat willen we wel niet weten. Aan een ander. Maar bidden, zijn wij daar zo sterk in? In de binnenkamer, als niemand daarbij is, zijn wij dan zo sterk in bidden? Nee, het is geestelijk je inspannen. Een bijbelstudie is geestelijk inspannen. Maar het bidden, in gemeenschap zijn met de Heere. Ja, dat is nog veel erger, zou ik gaan zeggen. Ja, dat is je geestelijk inspannen, je geestelijk uitdrukken. En we zijn maar zwakke mensen, de mens is zwak. En we worden zo gauw moe. En dan zitten we in die situatie dat we een geestelijke strijd hebben tegen de krachten van Romeinen 8 vers 38 en 39. En dat we in moeilijke problemen komen, hè, dat kan zijn vervolging, verdrukking, benauwdheid, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, wat ons overkomen kan. En is misschien wel in wat kleinere dingen, niet zo ernstig, maar toch wel heel naar en vervelend allemaal. En wat moeten we dan bidden naar behoren? En dan gauw zijn we van plan dat bij de Heer te brengen. En dan willen we het uiten. En dan komt er eigenlijk niks uit, want we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Waar moeten we nou om vragen? Hoe moeten we het nou uitleggen aan de Heer, waar we ons in bevinden? En wat is dan het antwoord? Welke weg moeten we dan bewandelen? Ja. En om onze moeilijkheden onder woorden dan te brengen, ja, dat valt niet mee. En dan snel is daar van onze kant dat zuchten. Dat zuchten wat heel de schepping kent, wat ook wij kennen, in de verdrukking, dat zuchten, dat kreunen. En dan wordt het onuitsprekelijk, hè? We weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons. En staat niet met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dan is het net of de Heere, of de Heilige Geest, met onuitsprekelijke verzuchtingen dan voor ons pleit. Nee, dat staat er eigenlijk in de grondtekst niet. Er staat eigenlijk in de grondtekst, maar de Geest zelf pleit voor ons bij, niet met, bij, dat wordt eigenlijk bedoeld ons, onze onuitsprekelijke verzuchtingen, bij ons zuchten. Dat we het niet bij de Heer in gebed onder woorden kunnen brengen, dat het alleen maar een zuchten wordt. Die onuitsprekelijke verzuchtingen zijn niet van de Heilige Geest, nee, die zijn van ons. Wij kennen die onuitsprekelijke verzuchtingen, dat we alleen maar kunnen zuchten, dat we alleen maar kunnen roepen, dat we alleen maar kunnen huilen. Dat alleen maar tranen bij ons zijn. En eigenlijk meer niet. Dat alleen het een roepen wordt. Een roepen, Abba Vader. Meer is het niet. En we denken vaak heel wat van onszelf. En in het openbaar zie je soms dat er prachtige gebeden uitgesproken worden. Wat soms lesjes zijn die van tevoren geleerd zijn. Maar dat is niet bidden. Wat is niet bidden? Nou gaan we naar Matthäus 6. Wat is niet bidden? Wat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen als hij hen uitlegt wat bidden is? Ja, dan zegt de Heer in Matthäus 6 vers 5. Matthäus 6 vers 5. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Bid dan al dus onze Vader die in de hemelen zijt. De Heere zegt dus heel duidelijk hier, dat je geen omhaal van woorden moet gebruiken, geen veelheid van woorden om verhoord te worden, zo werkt het niet. Maar dat je met je hart je richt tot de Vader en dat je hem als het ware aanroept. En vaak is ons bidden niet meer dan dat. Omdat het onuitsprekelijk is, alleen maar een zuchten is, een kreunen is, alleen een roepen is om hulp. Hè? Is daar, en we vaak alleen maar roepen Vader, en ons gebed stagneert, hè, dan krijgen we hulp van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest dan? Geeft de Heilige Geest ons dan een rappe tong, dat we zomaar opeens in dat gebedsleven het zomaar helemaal helder onder woorden kunnen brengen? Nee, de Heilige Geest schiet de hulp. Hoe doet hij dat? Hij onderzoekt, hij doorzoekt ons hart. En zoals de Heere Jezus hier ook zegt, uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. De Heer weet het allang. En hij kent het antwoord. Hij kent onze geestelijke strijd. Hij kent, het is zijn lijden. En we hebben deel, maken we uit van zijn lijden, dat overkomt ons. En hij ziet dat. En hij weet daarvan. En hij weet ook het antwoord. En wat doet de Heere Jezus? Ja, en wat doet de Heilige Geest? Nou, die pleit voor ons, hè, Romeinen 8. Hè, waar staat? Hij pleit voor ons. Vers 27. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Hij pleit voor ons. Ook vers 26 aan het eind, hè? Maar de Geest zelf pleit voor ons, bij onze onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij doorzoekt onze harten. Hij doorgrondt onze harten. Hij wil weten wat erin zit. En hij kijkt naar de bedoeling des geestes. De kleine letter. Ons geloofsleven. Wat we vanuit het geloof beleven. En waar we van het geloof naar zoeken. En hij toetst dat nieuwe geestelijke leven in ons. Hij doorzoekt ons hart. Hij weet wat daarin is. En dan pleit hij voor ons. Dat pleiten, dat moet u niet voorstellen dat de Heilige Geest dan als het ware naast ons gaat staan in de binnenkamer en zegt dan, joh, stel maar, ik neem het wel van je over. Dat is pleiten in onze taal, de betekenis van pleiten. Hè? Een pleiter hè, in een rechtbank, die neemt het van jou helemaal over. Je gaat daar zitten met je arm over elkaar en die pleiter is aan het woord en die pleit en die spreekt met die rechter. En zelf heb je niks te zeggen, er wordt ook niks van je gevraagd, dan zit je heel stil. Dat is de bedoeling hier niet, nee. Dat is het Griekse woord pleiten niet. De Heilige Geest neemt niet van ons over. Maar wat doet hij? Hij doorzoekt ons hart en hij vertaalt wat in ons hart leeft. Hij vertaalt die onuitsprekelijke verzuchtingen, dat onuitgesproken verdriet, dat aanroepen van de Vader. Onze Vader die in de hemel is. En hij weet de bedoeling des geestes. Hij ziet wat wij geestelijk meemaken. Hij kent onze geestelijke worsteling. En dan zie je dat als hij ons dan te hulp schiet, dat hij eigenlijk die woorden die zich nog niet hebben gevormd, want in ons denken, hoe gaat het? We zijn aan het denken, we proberen het onder woorden te brengen, maar voordat gedachten vorm hebben gekregen met woorden, voordat ze uitgesproken gaan worden, ja, dan weet de Heer al, dan weet de Heilige Geest al, hij onderzoekt ons hart. Hij heeft daar geen woorden voor nodig, hij wil alleen je hart zien. En dan weet je genoeg. En hij brengt het onder woorden, dat is pleiten. Hij brengt onder woorden wat wij niet onder woorden kunnen brengen. Dat is de hulp. Zo ondersteunt hij ons. Dat is pleiten. Dat is pleiten van zijn kant. Ook nog een andere pleiter. Want we hebben er eigenlijk twee hier in het hoofdstuk. Romeinen 8. We hebben de pleiter van de Heilige Geest. Maar we hebben ook nog de pleiter van de Heer Jezus Christus. En die vind je hiernaast in vers 33. Wie zal de uitverkorene God beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorven en wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Hetzelfde woord. Die ook voor ons inspringt. En die ook als het ware vertaalt wat we meemaken. En ons daarin ondersteunt. En eigenlijk hebben we zo twee pleiters. De een zit links van ons. Of staat links van ons en de ander staat rechts van ons. Aan de ene kant staat de Heilige Geest. En aan de andere kant staat de Heer Jezus Christus. En allebei springen ze in. Allebei doorzoeken ze ons hart. En brengen ze bij God de Vader het onder woorden. En steunen ze ons in ons bidden. Steunen ze ons in die geestelijke strijd. Want het is een geestelijke strijd hier in Romeinen 8. Hè? Je moet overwinnaar zijn. Meer dan overwinnaar. Je moet glansrijk overwinnen. Dat kan je alleen doen als je hulp krijgt. Hulp van de Heilige Geest en ook hulp van de Heer Jezus Christus. Als laatste dan gaan we naar Exodus 17 met een mooi beeld van die geestelijke strijd waarin wij ons bevinden. Exodus 17, naar vers 10. Naar vers 10. Waar je ziet de strijd van Israël met Amalek. En je ziet dan dat Amalek strijdt en dat Jozua met het leger van Israël daartegen strijdt, tegen Amalek. Maar wat gebeurt er, vers 10? Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Geur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen ze een steen, legden die onder hem, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Geur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbewegelijk bleven staan tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En dat is wat op de heuveltop geschiet. Dat is een heuveltop. Een heuveltop is bidden. En Christus ging in zijn leven altijd de heuvel op, om te bidden. Onze heuveltop is de binnenkamer. Dat is de heuveltop. Daar wordt gebeden. Dat is onze strijd, onze strijd in het gebed. En dan krijg je steun. krijg steun van de Heer. Heilige Geest aan de ene kant, zoals Mozes steun kreeg van Aaron. En hij steun krijgt van Geur aan de andere kant. Ik krijg steun van de Heilige Geest en van de Heer Jezus Christus. Die ondersteunen je. Ondersteunen je handen in het gebed. En die zetten je zelfs nog op een steen ook. Hè? Zetten Mozes neer op een steen en zeggen, ga erbij zitten. En zo won die. Door te gaan zitten. Je moet gaan zitten. En in het gebedsleven ook moet je erin berusten. Je krijgt steun. En je mag gaan zitten. En ze ondersteunen je handen. En zo overwin je. Als je het overgeeft aan hen. Zij zullen voor je pleiten. Zij laten je niet alleen. Je krijgt hulp van de Heer Jezus Christus. En van de Heilige Geest, de trooster. En ze troosten je, ze steunen je. En zo overwin je die in die geestelijke strijd. Zo overwon Mozes. En zo overwinnen wij ook op de heuveltop van ons eigen leven het gebed. En als je dat allemaal weet. Als je dat allemaal weet, tja, dan is er wel het zuchten van Romeinen 8, hè? Dan sluiten we maar af, Romeinen, en dan gaan we lunchen. Wij weten nu dat de ganse schepping in al haar delen zucht. En ook wij zuchten. En wij hebben een geestelijke strijd. En wij hebben een hoop, en dat helpt ons voorwaarts, want we hebben een verwachting, we hebben een uitzien. Maar wat nog meer, ook al zijn wij maar zwakke mensen, in heel wat opzichten, of het nou een bijbelstudie is, of het nou een prediking is, of het nou een bidden is, we krijgen steun. We krijgen steun van de Heilige Geest. En we krijgen steun van de Heer Jezus Christus. En Hij weet. Hij weet wat in mijn hart leeft. En Hij brengt het onder woorden. En Hij steunt ons dan in die geestelijke strijd. En wat is dan de geruststelling eruit? Vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet, medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Wij weten nu. Daar staat tegenover dat weten van het zuchten van de schepping, het zuchten van onszelf. En dat we niet weten wat we binnen zullen naar behoren in talloze omstandigheden. Maar we weten nu, Hij weet het. Hij weet alle dingen. En Hij, ja, laat alle dingen medewerken ten goede. Daar mag je van uitgaan. Maakt niet uit wat je overkomt. Dat is geloofsvertrouwen. Geloofsvertrouwen van vers 28, wij weten nu. En dan mag je alles overgeven aan de Heer. Alles. Hij weet het. Nou, het is dan geweldig dat je met zo'n vertrouwen, als waar nu dan aan mag zeggen, toch? Met elkaar? Ja. Dan gaan we nu lunchen. Amen. Straks gaan we weer verder.